Dit is Leerhuis Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel.
Shalom luisteraars, ik ben Karen Strijker. Dit is het Leerhuis en ik verzorg voor u vandaag de parasha Shmini, 8e. We lezen Leviticus 9 vanaf vers 1 tot hoofdstuk 11, vers 47. Uit de Haftara lezen we 2 Samuel 6 vanaf vers 1 tot 7 en 17. En we lezen Hebreeën 7, 1 tot 19. Het begint allemaal zo mooi. Aaron en zijn 4 zonen zijn 7 dagen in het heiligdom geweest. Afgezonderd hebben ze zich voorbereid op hun taak als priesters voor het volk. En op de 8e dag roept Moshe hen om voor de allereerste keer te offeren voor zichzelf en voor het volk. En deze offers worden geaccepteerd door God. Met een steekvlam consumeert hij de gaven. Maar dan, Nadav en Abihu zijn hiervan blijkbaar zo onder de indruk dat ze een offer aan God brengen wat hij niet geboden had. En ze bekopen het meteen met de dood. Aharon krijgt te horen dat hij nog zijn 2 andere zoons de kleren mogen scheuren om te rouwen. Het zijn immers de priesterkleren. Ze mogen hun plek niet verlaten opdat ze niet sterven. En ze mogen hun verdriet niet verzachten met wijn. Wat een ongelofelijke klap. Met wat voor verschrikkelijke God hebben ze te maken. En Moshe wordt vlak daarop ook nog boos op hen, ook nog, omdat ze het zondoffer niet gegeten hebben, maar geheel verbrand. Begrijpelijk dat ze echt geen trek meer hebben. En Aaron zegt dat dan ook tegen Moshe, denk toch aan wat mij is overkomen. Zou het werkelijk goed zijn geweest in Gods ogen als ik het gegeten had? Dit zondoffer had gegeten moeten worden, omdat de priesters in feite de zonde van het volk in zich opnemen, dragen, letterlijk dus opeten. Daarom is Moshe ook zo boos in eerste instantie. Echter, na uitleg van Aharon is het goed in zijn ogen. En wat opvalt in deze geschiedenis, is dat dit allereerste offer voor het volk dus niet door de priesters is gedragen, gegeten, en is dat dan niet een heenwijzing naar het offerlam, die als enige dit offer wel op zich heeft genomen? Het is vast geen toeval. Wat overigens wel te denken geeft, is dat Moshe na dit afschuwelijke voorval meteen namens God spreekt dat de priesters absoluut niet de tabernakel binnen mogen gaan als ze alcohol gedronken hebben. Waren Nadav en Abihu misschien dronken toen ze hun vreemde vuur brachten? We weten het niet. Daarna geeft God zijn wetten over het eten van vlees, wat wel en wat niet mag worden gegeten. Alle herkauwers met gespleten hoeven mogen gegeten worden. En alle vissoorten met vinnen en schubben. Alle andere dieren mogen niet gegeten worden, opdat het volk niet onrein wordt. En dit zijn de wetten waar we vandaag de dag ook goed mee om moeten gaan, omdat God ze niet veranderd heeft, ook niet toen hij het doek met de onreine dieren voor Petrus uit de hemel deed komen. Deze dieren waren slechts zinnenbeeldig bedoeld, maar het had te maken met het feit dat God Petrus riep om naar de heidenen te gaan om het evangelie te brengen. Joden gingen immers niet om met heidenen. In Markus 7 vers 19 verklaart Joshua alle voedsel voor rein. Zo staat het in de NBG. Jammer dat de vertalers dit zelf verzonnen hebben, want in de Griekse grondtekst staat dit nergens geschreven. In de Haftara wordt de ark op een nieuwe wagen geladen en naar Jeruzalem gebracht. De ossen struikelen en Uzza, die naast de wagen loopt, probeert goed bedoelend de ark van een val te redden. Hij moet het bekopen met de dood. David wordt kwaad op God en noemt de plek waar dit gebeurde Peretz Uzza, oftewel de kloof van Uzza, omdat God daar Uzza heeft doorkliefd. En toch danst David daarna verder voor de ark uit en haalt zich de minachting van zijn vrouw Michal op de hals, omdat hij in zijn ondergoed aan het dansen is. Wat verwarrend allemaal, men zou toch geneigd zijn om Michal groot gelijk te geven? Aaron en zijn zonen krijgen speciale kleren aan voor de priesterdienst, rondom en in de tabernakel, en David maakt dit even. En toch stelt God hem in het gelijk. Michal blijft voor de rest van haar leven kinderloos. Tja, We zeggen allemaal dat God goed is, maar uit deze teksten blijkt dat hij tevens een verschrikkelijk God is met wie absoluut niet te spotten valt. En het voelt ongemakkelijk. En dan wil David een tempel bouwen. En misschien ligt er een antwoord op de geschiedenis met de Nadab en Abihu in het volgende. Gaat David aan het bouwen? Nee, hij gaat naar de profeet Nathan en spreekt erover. In plaats van eigenmachtig iets te doen, zoekt hij eerst de wil van God door de profeet te benaderen. Het komt aan op pure gehoorzaamheid. Als Nadab en Abihu dit ook zouden hebben gedaan, dan was het plan om te offeren hen afgeraden door Moshe en dan hadden ze nog geleefd. In het geval van Uzza lag het nog anders. Het was de schuld van David dat de ark niet naar behoren vervoerd was. Hij had de kronieken er niet op nageslagen en wist daardoor niet dat de ark aan de draagbomen vervoerd had moeten worden. In Hebreeën gaat het over Melchizedek, de hoge priester van Shalem, Jeruzalem. En hij is in feite een voorgestalte van Jehoshua, onze Messias, want ook hij is koning-priester, die eens vanuit de heilige stad zal regeren. Van Melchizedek is niet bekend wie zijn ouders waren. En van Jehoshua is duidelijk dat hij leeft in eeuwigheid. In vers 8 doelt de schrijver erop dat ook Melchizedek niet meer sterft, al tiende in ontvangst neemt voordat er nog maar sprake is van een stam Levi, welke pas veel later in de geschiedenis tiende in ontvangst zou nemen. En zo legt Paulus uit dat ook Jehoshua onze tiende in ontvangst zal nemen, ook al is hij niet uit de stam van Levi, maar uit de stam van Juda. Diepe teksten allemaal en waard om er lang over te denken en te bidden voor meer inzicht. Geniet ervan. Shabbat shalom.
U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info@radioisrael.nl. Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Radio op Programma's.